Geliefde gemeente, de ene preek ontstaat op een andere manier dan de andere preek. Dat had u natuurlijk wel verwacht, de ene preek, de tekst en soms ook de boodschap die in zo'n tekst ligt opgesloten, kan heel abrupt voor je geest gebracht worden. Dingen die opeens op hun plaats vallen en één keer zie je dat en weet je wat je de gemeente zondag door te geven hebt. Soms is het ook via een heel langzaam proces, dat langzaam maar zeker je gedachten van het een naar het ander geleid worden. En ik zal u eerlijk zeggen, dat is eigenlijk het geval geweest bij de voorbereiding voor de prediking van vanavond. Zoals u in het kerkblad hebt kunnen lezen, hopen we net als voorgaande jaren in die laatste avonddiensten voor de vakantie een aantal teksten te behandelen waarin sprake is van een of ander dier. En toen ik daarover aan het mediteren was een aantal weken geleden, toen kwam ik onder andere terecht bij die twee beesten die je in vers 24 opeens op ziet duiken. Die beren uit het woud, die zo'n gruwelijke rol spelen aan het eind van 2 Koningen 2. En als je daar verder over nadenkt, dan kom je tot de conclusie dat voor die beren eigenlijk, hoe gruwelijk het ook is, maar een bijrol is weggelegd in deze geschiedenis. De hoofdrol wordt toch wel gespeeld door die profeet die we daar die weg op zien lopen in de richting van Bethel. En een tweede hoofdrol natuurlijk voor die groep kinderen, of laat ik zeggen jongeren, ik zal het straks nog wel toelichten, die hem achterna komen en hem beginnen na te roepen. Terwijl je vervolgens ook moet concluderen, en ook dat hopen we straks te ontdekken, dat er nog een derde partij is die in dit verhaal een rol speelt, en dat betreft de ouders van deze jongens. Ouders en kinderen en hun relatie tot die profeet, die drager van het woord van God. Dan kom je in gedachten al gauw ook uit bij wat dan vanavond de bedoeling is, een gezinsdienst. Waarbij het trouwens ook mooi is dat er naderhand voor jong en oud, zoals vanmorgen is afgekondigd, gelegenheid is om na te spreken over de preken van vandaag. Maar toen was ik er nog niet, gemeente. Want als je vers 23, 24 apart bekijkt en de boodschap daarvan op je in laat werken, dan is dat natuurlijk zeer waarschuwend, zeer ernstig, maar daarin ook toch wel eenzijdig. En toen protesteerde het herdershart van uw dominee, want die eenzijdigheid vanavond zou toch ook niet goed zijn om ons alleen maar te laten confronteren met de waarschuwing. En met de ernst van het ontrouw zijn aan de bedoeling van het woord van God. Vandaar dat we niet alleen op dat ene aan het eind van 2 Koningen 2 gaan letten. Daar nemen we wel ons uitgangspunt vanavond. Maar we gaan op die twee wonderen letten die bij het begin van Elisa's ambtsdienst hebben plaatsgevonden. Aan de ene kant brengt hij zegen in Jericho door middel van die schaal met zout in dat water dat giftig is geweest. Aan de andere kant de vloek die hij brengt over de jeugd van de stad Bethel. En hopelijk, gemeente, dat wij uiteindelijk ook samen mogen ervaren dat er niet alleen voor kinderen, voor pubers, voor ouders en opvoeders, maar voor ons allemaal, als we maar voor ons eigen hart en leven luisteren, onderwijs ligt in deze beide geschiedenissen. We schrijven als thema boven de prediking: Gods profeet brengt zegen en vloek. 3 gedachten. Daarin ligt een les voor ouders, een les voor kinderen en een les voor iedereen. Gods profeet brengt zegen en vloek. Een les voor ouders, voor kinderen en voor ons allemaal. Gemeente, wij zijn de schriftlezing vanavond niet aan het eind van 2 Koningen 2 gestart, maar ergens halverwege. En we hadden hem ook wel helemaal kunnen lezen, maar dat was wat lang geworden. Want je moet namelijk dat slot van dit hoofdstuk heel duidelijk in verband zien met wat er aan het begin gebeurd is. Aan het begin van dit hoofdstuk zien wij die twee profeten samen op weg gaan en ze passeren een aantal plaatsen die aan het eind van 2 Koningen 2 ook weer langskomen, maar dan in de omgekeerde volgorde. De route die Elisa eerst met zijn meester is gegaan, loopt hij inmiddels in omgekeerde volgorde terug. Vandaar dat hij dan eerst weer langs Jericho komt en daarna komt hij bij Bethel. Maar hij is dus inmiddels alleen. Er is heel wat gepasseerd intussen, we lazen het. Daar is een vurige wagen met vurige paarden gekomen, die Elia afkwam lossen van zijn zwaar beproefde diensttaak op aarde. Hij mocht zonder de dood gezien te hebben ten hemel varen. Een wonderlijk gebeuren dat maar door twee mensenogen is gezien. Alleen Elisa is daar getuige van geweest. Maar u heeft ook wel gezien in de schriftlezing dat inmiddels die wonderlijke hemelvaart van de profeet breder bekend is geworden. De mensen in Jericho die komen ervan op de hoogte en er wordt zelfs nog een zoekactie op touw gezet waar Elisa eerst niet voor is, want hij heeft immers gezien wat er is gebeurd. Maar terwijl ze daar 3 dagen mee bezig zijn volgens vers 17 en daarna vindt nog dat wonder plaats met die schaal met zout, is er tijd genoeg geweest om dat gerucht, Elia is er niet meer, Elia is ten hemel gevaren, om dat gerucht breder te verspreiden, hoogstwaarschijnlijk, ik ben er vrijwel zeker van, want die plekken liggen vlak bij elkaar, ook tot in Bethel. U moet dat in uw achterhoofd houden. Als wij dat moment zien passeren dat dan Elisa van Jericho doorloopt naar Bethel, hij moet daarbij klimmen. Bethel ligt, zeggen de geleerden, ruim 1100 meter hoger dan Jericho, dus hij gaat op. En dan komt er dat moment dat die profeet die daar aan het klimmen is, ineens een groep mensen achter zich heeft. En ik zei al, dat zijn, als je het in onze taal het beste wilt vertalen, jongeren. Er staat wel in een van de verzen dat het ging om kleine jongens. Maar u moet bedenken dat dat een heel breed woord is. Wat niet alleen maar van kleuters of schoolkinderen gebruikt kan worden. Maar dat woord jongens wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de geschiedenissen van bijvoorbeeld Abraham, de knechten van Abraham, die bijvoorbeeld met hem meegaan naar de berg Moria. Een jongen als Gehazi, daar heeft u ook niet een kleuter voor zich. Nee, dat is iemand al geweest die op een bepaalde leeftijd was gekomen, maar dat is de jongen van Elisa, zo wordt later gezegd. En om niet meer te noemen, een profeet als Jeremia gebruikt datzelfde woord als die protesteert op het moment dat God hem roept tot profeet. Heere, ik ben te jong. Ik ben nog maar een jongen. Dus u ziet het wel voor zich en de jongeren hopelijk ook. Daar loopt, en zo gaat het toch vandaag nog, pubers zoeken elkaar op, die lopen niet graag alleen. Die zoeken de gemeenschap, die zoeken vrienden, vriendinnen, de groep om erbij te horen. Nou, hier loopt een groep van enkele tientallen jongens. Maar dan gaan ze vervolgens pestgedrag vertonen. Ik zeg het maar eventjes zo. Daar loopt die profeet, van wie ik aan het eind van vers 23 kennelijk moet concluderen dat hij kalend is. Een heel ander gezicht dan zijn voorganger kennelijk. En van die kaalheid maken de jongens uit Bethel gebruik om hem te gaan uitschelden. En niet alleen maar om kaalkop te roepen, maar u ziet wat erbij geroepen wordt. Ze roepen erbij, ga op. Betekent dat dat ze zeggen, loop maar gauw door, verder de heuvel op, zodat je gauw in Bethel bent? Nou, dat zal de bedoeling wel niet zijn, gemeente, want ze kijken hem liever weg dan dat ze hem in hun stad verwelkomen. Maar als wij ons bedenken dat dit woord al eerder in 2 Koningen 2 gestaan heeft, toen het ging over het opgaan van Elia in de richting van de hemel. En ik zei al, dat gerucht van die hemelvaart, dat heeft zich hoogstwaarschijnlijk ook tot in Bethel verspreid. Nou, dan kan u wel nagaan wat ze deze man toewensen. Kaalkop, vaar maar liever op, net als je meester. Dat hebben we het liefst, dat jij ook maar verdwijnt van deze aarde. En dat jij ook maar sterft eigenlijk, dat zit eigenlijk in die uitdrukking opgesloten. Hier is niet alleen maar een pesterij, maar hier is een doodswens. Behalve dat Elia wordt beledigd, blijkt er veel meer achter te zitten. En u ziet wel hoeveel erachter zit als u let op het vervolg van deze geschiedenis. Hoe ernstig dit allemaal af gaat lopen, hoe serieus Elisa het opneemt en hoe serieus blijkbaar God het opneemt. Hij stuurt tenslotte die 2 beren uit het woud. En waarom is het nou zo'n erge zaak dat ze tegen deze profeet roepen, kaalkop, ga op? Nou, om te beginnen, gemeente, past dat natuurlijk niet tegenover Elisa als persoon. Dat hoort niet. Iemand die volwassen is, iemand die ouder is dan jij, beledigen, niet respecteren, pesten. Ik gebruik dat woord toch maar weer, ook omdat het toch wel een actuele zaak is, niet alleen naar ouderen, maar ook naar leeftijdgenoten. Dat is toch iets wat we nog wel eens een keer horen uit de jongerenwereld, waar men op de computer heel veel thuis is. En waar dan op de sociale media mensen soms ook van alles naar zich toe krijgen. Ook soms met heel ernstige gevolgen. Jongeren die daar helemaal niet meer tegen kunnen. Nou, dat is om te beginnen natuurlijk al een ernstige zaak. Pestgedrag. Maar die leeftijd van Elisa, waar ze dus kennelijk geen respect voor hebben, daar is ook wel iets van te zeggen. Ook in onze eigen samenleving. Als je dat eens vergelijkt met de manier waarop ouders en ouderen en ook mensen die voor de klas staan, bijvoorbeeld in landen in het Verre Oosten worden behandeld. Respect voor mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Ook profiteren van hun levenservaring. En niet zeggen van, ach, die is zo oud. Die loopt achter. De Bijbel spoort ons wat dat betreft aan tot eerbied en ontzag en gehoorzaamheid tegenover ouders en ouderen. Denk aan wat er in het spreukenboek van Salomo zo herhaaldelijk wordt gezegd. En daar heb je zelf voordeel van, mijn jongen, zegt Salomo dan. Als je de tucht van je vader niet verwerpt en het woord van je moeder niet uitlacht. Een zaak die we eigenlijk iedere zondag horen terugkomen. Als door een van de ouderlingen de wet wordt voorgelezen en onder andere dat 5e gebod wordt voorgelezen. Eert uw vader en uw moeder. En daar heb je zelf de vruchten van, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Maar hier zit natuurlijk nog meer achter, gemeente. Niet alleen maar wordt hier iemand persoonlijk beledigd. Niet alleen maar is hier het gezag van een ouder iemand tegenover jongeren in het geding. Nee, u moet er wat dat betreft dus even op letten, dat als Elisa op dat geroep reageert, hij keert zich om, hij ziet ze, hij neemt ze in zich op en dan vloekt hij hen. Dat hij dat niet als privépersoon doet en niet omdat hij zich persoonlijk aangevallen voelt of tekort gedaan, nee, hij vloekte hen in de naam des Heren. In wat deze jongens roepen, blijkt dat de naam en de eer van God in het geding is. Want hoe komen ze daar nou eigenlijk bij? Om juist Elisa na te lopen en na te jouwen. En om juist hem proberen belachelijk te maken en juist hem dood te wensen. Waar komt dat vandaan? Want dat kun je wel eens vaker vragen bij dingen die kinderen zeggen, die jongeren roepen. Bedenken ze dat zelf of hebben ze dat ergens opgepikt? Nou gemeente, dan moeten wij ons eens eventjes op die naam bezinnen die u in vers 23 vindt. Die naam van die stad waar ze wonen, Bethel. Naam die ons altijd veel te zeggen moet hebben, vindt u ook niet? Omdat ons kerkgebouw ernaar vernoemd is. En dat is natuurlijk met een positieve bedoeling niet waar, want Bethel is oorspronkelijk historische grond. Een plek met de heerlijkste herinneringen. Als wij terugdenken aan hoe die plek aan zijn naam gekomen is, oorspronkelijk was het helemaal geen stad. Oorspronkelijk was het een plek waar ooit een eenzame reiziger overnachtte, Jacob op de vlucht voor Esau. En hij mocht in Bethel een godsontmoeting hebben. De trap, de ladder werd op de aarde neergelaten en hij mocht de bemoeienis van God ervaren en de belofte van God werd hem persoonlijk toegezegd. Bethel, huis Gods. Het was jaren later de plek geweest waar God Jacob zelf naar teruggeleid heeft om daar zijn afgoden te verbranden, om daar een tweede bekering mee te maken, om daar ook opnieuw God te ontmoeten en die belofte van toen onderstreept te zien worden. Het was allemaal gebeurd in Bethel. Maar inmiddels, gemeente, bevinden wij ons niet meer in het boek Genesis, maar bevinden wij ons in het tweede boek van de Koningen. En inmiddels heeft de naam Bethel in Israël een totaal andere klank gekregen. En ik denk dat de jongeren hier in de kerk zelf wel weten hoe dat komt. Dat komt door die man met die huiveringwekkende bijnaam die hij gekregen heeft. Koning Jerobeam die Israël zondigen deed. En wat was ook alweer de zonde van Jerobeam? Een man die om politieke redenen, om te voorkomen dat zijn onderdanen een paar keer per jaar naar Jeruzalem, naar de tempel gingen, zelf tempeltjes ging bouwen. En die kalveren ging oprichten om zogenaamd daardoor de Heere te eren. Dezelfde zonde als ooit in de woestijn bedreven, kalverdienst, zonde tegen het tweede gebod. En een van de kalveren van Jerobeam stond in, jawel, in Bethel. Een plek waar de eigenwillige godsdienst wordt uitgeoefend. En ik heb het wel eens vaker gezegd en ik herhaal het graag. Zonde tegen het tweede gebod, jongelui, ouderen. Eigenwillige godsdienst is vaak een invalspoort voor de overtreding van andere geboden van de 10. Dat begint vaak bij het tweede. Zo is het volk van Jerobeam binnen de kortste keren zonde tegen het eerste gebod gaan doen. Afgoderij, de Baals. En het is eigenlijk wel logisch dat die tweede, dat overtreden van het gebod tegen de beeldendienst, dat de invalspoort is voor allerlei zonden. Want wat is eigenwillige godsdienst? Wat is zonde tegen het tweede gebod? Wat is die kalverdienst? Dat is eigenlijk omdat je God op je eigen manier denkt te kunnen dienen. Een God dienen die het allemaal niet zo nauw neemt. Met wie het allemaal nog wel meevalt, die wel eens wat heeft gezegd en die wel eens profeten heeft gestuurd en die wel bepaalde regels heeft gegeven, maar die God van ons, die kun je gerust op je eigen manier dienen, die hoef je helemaal niet zo serieus te nemen. Deze zonde neemt God niet serieus, zijn woord niet, zijn dienst niet, En zeker zijn bedreigingen niet. En ik kan er nog wel een bepaald voorbeeld van geven, ook gemengd uit het vorige Bijbelboek. 1 Koningen. Wij lezen daar namelijk, misschien kent u die geschiedenis niet eens, het is zomaar 1 vers in 1 Koningen 16. Dan lees je van een zekere Hiel, een bouwheer, die tegen het uitdrukkelijke gebod van God in besluit om de stad Jericho te gaan herbouwen. Die stad die sinds de tijd van Jozua in puin gelegen had en dat moest altijd zo blijven, zei God. Want dat is een getuigenis. Dat is mijn eerste overwinning in Kanaan geweest. En die stad ligt onder de ban. Er mag nooit meer één steen op de andere worden gebouwd. Maar meneer Hiel durft het aan. Een man van wie 1 Koningen 16 zegt, die kwam uit Bethel. Maar juist in het leven van deze man blijkt, gemeente, wat we ook in onze tekst terug zien komen, dat de manier waarop ouders dan een loopje kunnen nemen met de ernst van de dienst des Heren, dat zich dat gaat wreken in het leven van de kinderen. Je moet dat er nog maar eens op naslaan. Het laatste vers van 1 Koningen 16. Als Hiel begint te bouwen in Jericho, dan kost het leggen van het nieuwe fundament hem het leven van zijn eerstgeboren zoon. En als die uiteindelijk de poort van de stad optrekt en het is allemaal klaar, sterft zijn laatste kind. Naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de mond van Jozua. God die bevestigt, een mens kan wel denken mij niet serieus te nemen. Maar ik meen elk woord wat ik heb gesproken. Dus als u naar onze tekst kijkt, gemeente, en de jongeren kijken mee, wat is nou de achtergrond van dat roepen? Kaalkop, ga op, kaalkop, waar halen die jongens er vandaan? Om de profeet des Heren zo te smaden en zo te beledigen, dat is een product van opvoeding. Er wonen wel meer profeten des Heren in Bethel, maar er wonen nog meer valse profeten en priesters die hun werk vinden bij de kalveren van Jerobeam. En die mensen die nog opkomen voor de eer van God, zoals Elia er een geweest is, en ze zien Elisa nu als zijn opvolger, en die zal wel weer op dezelfde manier gaan preken, en voor die man is het ook nooit goed, en die is ook vast een spelbreker, en die gooit ook altijd roet in het eten. Laat die ook maar meteen opvaren. Dan zijn we van hem af. En dan ligt natuurlijk een lesgemeente niet allereerst voor jongeren, maar allereerst, ziet u dat, voor ouders. Niet alleen vaders en moeders denk ik aan, ik denk ook aan mensen die voor de klas staan, mensen die in het ambt dienen. Dan heb je ook een taak om een ander te onderwijzen. Wat voor manier je dan ook als verenigingsleider of clubleider invloed hebt op anderen, op jongeren. Nou, dat levert natuurlijk een paar vragen op, gemeente. Wat geven we ze nou mee als wij het hebben over de dienst van de Heere? Over het huis van de Heer, over de dienaren van God? Zijn dat dingen die respect opleveren, eerbied, of juist andersom? Zorgt onze opvoeding ervoor dat de dienst van God iets is waar ze serieus mee omgaan en waarvan ze voelen dat is een heel belangrijk, ja het allerbelangrijkste in je leven? Of zorgt het ervoor dat ze het ergens in een hoekje van het leven parkeren? Dat is een van de 100 bijzaken die ik er ook nog bij moet hebben. Is de godsdienst iets wat het leven doortrekt, omdat het je opvoeding doortrekt? Of hangt het er alleen maar bij? En uiteindelijk, gemeente, u heeft dat misschien net al toen ik het over het tweede gebod had begrepen. Uiteindelijk gaat het niet alleen maar over de kijk op de dienst van God en het gehoorzamen van God. hoe stipt moet dat nou, of hoe slordig kun je daarmee omgaan en hoe ver kun je daarin gaan. Maar uiteindelijk gaat de geschiedenis van Bethel over de vraag, hoe zie je God zelf? Welk godsbeeld geef ik mijn kinderen mee? Niet alleen maar als ik met ze praat, maar ook als ze me zien, hoe ik me gedraag. Is vader nou iemand die een heilig God dient? Of iemand die je eigenlijk niet serieus hoeft te nemen? Is moeder iemand die eerbied uitstraalt voor het woord van God en voor de prediking van dat woord? Of is het een modern iemand die altijd overal een mening over heeft en verder niet? Waarbij ik me haast te zeggen, gemeente, dat dat eenzijdige in het hebben van een godsbeeld natuurlijk allerlei kanten kan hebben. Het kan zijn dat iemand zegt, ik moet erkennen dat ik een God voor ogen heb die ik eigenlijk niet serieus hoef te nemen. Waarbij ik altijd alleen maar van zijn liefde, van zijn genade, van zijn barmhartigheid wil spreken. En dan zou ik heus scheef gaan. Maar het kan natuurlijk ook andersom zijn, gemeente. Scheef groei omdat de mens altijd alleen maar weet en spreekt van recht, van oordeel, van grimmigheid, van moeten. Dat is ook scheef. Maar daarmee heb ik eigenlijk alleen nog maar een aantal vragen afgevuurd op mensen die verantwoordelijkheid dragen voor opvoeding. Jongelui in de kerk. Ik wil met jullie natuurlijk vanavond ook eens even wat bespreken. Ik zei, datgene wat die jongens hier doen, dat is ergens een product van opvoeding. Ze praten eigenlijk dezelfde taal die ze thuis ook gehoord hebben. Die profeten zoals Elisa en Elia hoef je niet te respecteren, want dat zijn dwarsliggers. Maar een mens is niet alleen maar product van opvoeding. Hij is zelf ook verantwoordelijk. Zeker als je opgroeit. Ik zei al, dit zijn geen jongens van 6, 7 jaar geweest, maar van 16, 17 jaar. Die zijn zich aan het ontwikkelen tot een volwassen mens, tot een mens met een eigen persoonlijkheid, maar ook met een eigen verantwoordelijkheid. En daarom lopen de beren die straks uit het bos tevoorschijn springen niet naar de stad om de ouders te verslinden, maar ze verslinden de kinderen. Begrijpt u? De jongeren zelf. Ja, dan zeg ik toch even iets over die berinnen, gemeente. Want dat zijn het trouwens. Er staat, meen ik, beren in de Statenvertaling. Maar het waren berinnen. Beesten die toen nog algemeen in Israël voorkwamen, hoewel ze later zich op de gebergten terugtrokken, alleen nog maar op de Libanon en op de Hermon te vinden waren. Maar toen kon je ze overal nog tegenkomen in de vrije natuur. U kent natuurlijk ook de geschiedenis van David, die daarvan vertelt toen hij nog herder was, dat hij met zo'n beer gevochten heeft, om op de schapen te passen. Nou, dat is een verschrikkelijk roofdier. Sterk, bij tijden agressief, vooral als je het over berinnen hebt, kom niet een berin tegen met jongen, die het gevoel heeft dat je een gevaar vormt. Levensgevaarlijk. En zo is de beer overal waar je hem in de Bijbel tegenkomt een toonbeeld van agressie, van gevaar, van dodelijke dreiging. En is het juist daarom zo'n wonderlijk gebeuren als de profeet Jesaja ons het vrederijk van de Messias gaat tekenen en een paar voorbeelden geeft van hoe heerlijk het daar zal zijn als God zijn koninkrijk op aarde gaat vestigen. Weet je wat dan een van de dingen is die Jesaja profeteert? Dat de koe en de berin samen zullen weiden. Dat is een heel sterk voorbeeld. Want een berin weidt niet samen met een koe, die eet hem op. Agressief en dodelijk. Ook hier in onze tekst zaaien deze twee berinnen dood en verderf. En je probeert je dat voor te stellen, hoe krijgen ze dat voor elkaar om 42 jongens te doden? Dat is nogal een aantal, je zou zeggen die rennen wel weg. Maar misschien zijn ze wel een of andere kloof ingevlucht. En kwamen er te laat achter dat het een doodlopende kloof was. En ze konden geen kant meer op. Gemeente, dan kunnen we natuurlijk niet alleen maar zeggen dat is alleen maar schuld van hun opvoeding. Ik zei al, mensen, ook mensen van 16, hebben een eigen verantwoordelijkheid. En weer denk ik even aan een andere profeet uit het Oude Testament die daar behartenswaardige dingen over heeft gezegd. Straks in de preekbespreking zal er nog wel een vraag langskomen waarbij dat even opgezocht moet worden. Ezechiël 18. Opgeschreven in een tijd waarin er ook veel oordelen op het volk waren neergekomen. En waarbij mensen neerzaten en zich beklaagden. En massaal de overtuiging leefde. Dit is allemaal de schuld van onze voorouders. Wij zitten nou in Babel met de brokken. En dat komt allemaal omdat opa de Baal gediend heeft. En omdat mijn overgrootvader bij de kalver een dienst gestaan heeft. En ze hebben er zelfs een spreekwoord aan overgehouden, zegt Ezechiël. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en daarom zijn de tanden van de kinderen stomp geworden. Een moeilijke manier om te zeggen, die ouders hebben iets verkeerds gedaan en die kinderen zitten nou met de brokken. Nee, zegt dan de Heere door de dienst van Ezechiël, ik reken niemand af op de zonde van een ander. Nee, de ziel die zondigt, die zal sterven. Heel strikt persoonlijk. En als het nou gaat over dat tweede gebod wat hier in onze geschiedenis zo duidelijk in het geding is. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Herinnert u zich ook, gemeente, dat daar dan ook iets wordt gezegd over het effect van zonden van ouders in het leven van hun kinderen en kleinkinderen. Die de zonde der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, kinderen achter kleinkinderen, van degene die mij haten. En misschien dat er wel een jongere ooit gedacht heeft, dat vind ik eigenlijk niet eerlijk. Wat heb ik nou met het gedrag van mijn overgrootvader te maken? Wat kan ik nou helpen wat mijn oma verkeerd gedaan heeft? En dan worden de zonden der vaderen bezocht aan de kinderen. Gemeente, de manier waarop dat gaat, ziet u hier. De kinderen zijn geen slachtoffers die nergens van weten. Die krijgen met twee beren te maken omdat ze de zonde van hun ouders hebben overgenomen. En ze worden voor hun eigen daden bestraft. Daarom is het een goede vraag voor jongeren ook in de kerk vanavond. Wat doe je met wat je meekrijgt thuis? En dan hoeft een verkeerd voorbeeld niet altijd verkeerd gedrag op te leveren. Dat weten we ook uit de boeken van de koningen. Er is ook een Hiskia die een totaal verkeerd voorbeeld heeft gekregen. Er is niemand van ons in zo'n goddeloze omgeving opgegroeid als Hiskia. Maar op het moment dat hij de troon van Juda bestijgt, is het eerste wat hij doet de afgoden van zijn vader opruimen. Dat kan ook. Maar laten we deze dingen als jongeren eens even op ons laten inwerken. Wat is het een zegen als je thuis godzalig opgevoed mag worden. Een vader en een moeder hebt die je de goede weg wijzen en die dat met liefde doen. En die zondag zeggen, kom ga met ons en doe als wij. Niet omdat we het je willen dwingen, maar de Heer is zo goed, joh. Het allerhoogst en eeuwig goed en we gunnen jou de hemel ook. Wat een zegen. Wat is het omgekeerd erg als je bij het opgroeien als jongere zelf erachter moet komen. Datgene wat ik van vader en moeder meekrijg en als ik het nou leg naast wat ik zondag in de kerk hoor, dan klopt er ergens wat niet. Dan krijg ik het verkeerde voorbeeld thuis. Maar dat is niet een noodlot. Nogmaals, zoals ik net al zei bij de uitleg van tweede gebod. God rekent niemand af op zijn opvoeding. Nee, je wordt geroepen om je eigen keuzes te maken. En 2 Koningen 2 zegt, jonge mensen, laat je dan alsjeblieft leiden door het woord van God zelf. En neem niet het verkeerde voorbeeld mee, als dat er mocht zijn van thuis. Nee, laat juist datgene wat je van thuis meekrijgt, wat bij God vandaan komt, laat dat je leidraad zijn. Als er ouders zijn, en die zijn er toch veel, al is het met lek en gebrek, maar die hun kinderen bij de Heere Jezus willen brengen. Een zegen, jonge mens, om daar echt naar te luisteren. En als je mij niet gelooft, lees dan vanavond voordat je slapen gaat de eerste hoofdstukken van het boek Spreuken. Hoef je niet die hele hoofdstukken te lezen, hoef je alleen maar van hoofdstuk 1 tot en met 7, elk eerste vers te lezen. Om te kijken wat Salomo belooft. Als je naar hem luistert, geduldig en eerbiedig. Hoe moeten we dat nou verstaan, gemeente? Wat moet nou de vrucht zijn? Als we nou letten op onze geschiedenis en wat een mens nou nodig heeft als die ouder wordt, als die gaat opgroeien. Ik heb gedacht, gemeente, en dat zeiden we eigenlijk ook tegen de Heer in het gebed vanavond. Laten we nou ook voor onszelf persoonlijk mogen bidden wat Elisa bad toen die afscheid nam van Elia. Zou dat niet heerlijk zijn? Hij bad om 2 delen van de geest van zijn meester. En dat gebed werd door God verhoord. Een van de opvallende dingen in 2 Koningen 2. Die vraag om die geest van Elia te mogen overerven als het ware. Die vraag is verhoord. Want God verhoort graag gebeden van mensen die om geestelijke zegeningen zijn verlegen. Nou, gemeente, hoeven wij niet te bidden om de geest van Elia. Maar u mag wel, en je mag wel bidden om de geest van Christus. Die geest die je wil onderwijzen. Die geest die je ogen kan openen. En die het gevaar kan laten zien, ook vanavond. Dat je misschien van tevoren dacht, wat moeten we met dat verhaal van die beren? En dat je nu ziet, wat is het gevaarlijk om God op je eigen manier te dienen. Om op een eigen wijze manier in het leven te staan. Om niet serieus met het woord van God om te gaan. Om mee te deinen op de golven van de tijdgeest. Die ook zegt, mensen, het loopt zo vaart niet. Die God van vroeger was misschien streng. Maar vandaag de dag weten we wel beter. Doe gewoon waar je zelf zin in hebt. En combineer desnoods de dienst van God met de dienst van de wereld. Joh, dat kan wel. Dat roept iedereen. Tegenwoordig kan alles samengaan. Geest van God, gemeente, opent de ogen. Ook voor wat uiteindelijk de bron is van alle ellende. Dat boze hart van ons. Dat bekeerd moet worden. Dat gereinigd moet worden. Dat geheiligd moet worden. Nou, gemeente, als we zo ver gekomen zijn, ik zei dat aan het begin al, dan kon ik ook niet bij vers 23 en 24 blijven staan. Zo zal ik u niet naar huis sturen vanavond, met alleen waarschuwing en vloek. Maar ik mag u ook verkondigen dat die God die in ons leven die nood wil werken en die verlegenheid. Heren, ik kan mezelf niet bekeren, maar ik moet wel bekeerd worden. Ik ben ook uit Bethel afkomstig en ik heb ook van alles in mijn hoofd en in mijn hart wat niet deugt. En wat u met uw woord moet corrigeren. Het gebed van zo een gemeente wil God genadig verhoren. Mensen die zich dood zouden zondigen leven schenken. Mensen die dwaas zijn wijs maken. Mensen die eigenwijs zijn ootmoedig maken. En dat zie je als je die 2 geschiedenissen uit vers 19 tot 24 eens even heel nadrukkelijk naast elkaar legt. Zegen en vloek. Zo begint de ambtsbediening van deze profeet. En ik dacht toen ik erover mediteerde van de week, ik dacht, wat is dat eigenlijk wonderlijk. Jericho, de stad die eigenlijk niet mocht bestaan, de stad die onder de vloek lag. En ze hebben er nog een giftige waterbron aan overgehouden. Die plek wil God nou juist via Elisa zegenen. En dat Bethel, dat bevoorrechte Bethel met die rijke geschiedenis, daar komt door eigen schuld de vloek op neer. Want dat moet wat geweest zijn, gemeente, toen in 42 huizen er 's avonds gerouwd werd. Maar gaat het eigenlijk altijd niet zo? Waar komt de zegen van God terecht en waar komt de vloek van God terecht? Gods zegen past niet, gemeente, bij een mens die denkt het verdiend te hebben en zegt: ik heb zo'n mooie geschiedenis achter me liggen en ik ben beter dan een ander en we hebben toch zoveel godsdienst hier in onze stad. Dus zal het wel goed komen. Gemeente, daar landt niet de zegen van God. Maar daar in Jericho, wat allemaal verspeeld is, waar het verzondigd ligt, waar het einde verhaal is, dood en verderf. Want geen water is geen leven. Juist daar, gemeente, kan God zijn zegen kwijt, begrijpt u? Ja, want ze hebben daar dus een probleem met water in Jericho. Misschien is het brak, misschien is het, zoals ik net zei, giftig. In ieder geval, als dat water gaat stromen en het komt over het land in de omgeving van Jericho, dan komt geen graspriet boven de grond en zeker geen tarwegraan. Het is onvruchtbaar. En Elisa brengt uitkomst. Op zijn bevel wordt een schaal gepakt, met zout gevuld. Dat zout gaat in die bron. En het blijkt het eerste wonder van deze profeet op te leveren. Een wonder trouwens met een blijvende uitwerking. Dat is niet voor 14 dagen genoeg geweest dat die bron het weer ging doen. Dat hij weer goed water voortbracht. Maar in vers 22 staat: dat water werd zo gezond tot op deze dag. Toen iemand onder leiding van de Heilige Geest het boek 2 Koningen ging opschrijven. Hij zegt: vandaag is het nog zo. Misschien is Elisa er niet meer, maar dat water van Jericho is nog altijd gezond. Nou, gemeente, dat geeft ons een positieve gedachte om mee af te sluiten vanavond. En daar kan ik verschillende toepassingen nog van maken. Allereerst, als ik eens even let op die persoon van Elisa. U heeft het wel eens gehoord en de jongeren misschien ook wel op catechisatie. Elisa kun je op een heleboel manieren vergelijken met de Heere Jezus. Zoals Elia trekjes vertoond heeft van Johannes de Doper. Die twee tweetallen kun je naast elkaar zetten. Elia en Elisa, Johannes de Doper en de Heere Jezus. Nou, dat is ook een les, gemeente. Dat je dus niet alleen van Elisa kunt zeggen: hij brengt zegen en vloek. Maar geldt dat dan ook van de Heere Jezus, dominee? Die lieve zaligmaker, kan die ook toornen? Kan die ook een mens wegvloeken? Volgens de Bijbel wel. Moet je Openbaring 6 maar eens lezen als de dag van de wederkomst aanbreekt en dat moment komt dat de heidenen roepen, gemeente, dan zullen ze ook roepen, net als vannacht. En dan roepen ze: bergen valt op ons. Waarom? Om ons te verbergen voor de toren van het lam. Zo'n lam heb je nog nooit gezien, kinderen. Maar dit lam kan toornen. Maar gelukkig is dat lam ook degene, en daarin is Elisa echt zijn type, dat waar nood is en dood is, die bij hem gebracht wordt om er wat aan te doen. Dat hij zich geen moment bedenkt om uitkomst te geven. Mag ik het zeggen, via het zout van het evangelie. Dat middel wat in ons leven niet alleen de dingen smakelijk maakt, maar ook kan reinigen. Als je iets wilt desinfecteren, kun je het met zout doen. En het is nog blijvend ook, zegt 2 Koningen 2. Als Jezus in je leven zijn zout gaat sprenkelen, geeft het blijvende vrucht. Gemeente, mag ik het ook nog toepassen op ouders vanavond? We hadden het over wat je ze verkeerd kunt meegeven. Maar denk eens aan wat je ze positief kunt meegeven. Om dat zout van het evangelie te gaan sprenkelen in de bron. Ja, ook in die bron die schuilt in het binnenste van je kinderen. En waarvan je dan net als vanmorgen met de doop dan ook opnieuw moet gaan toestemmen. Die kinderen van mij zijn met mij gevallen, met mij dood, met mij onvruchtbaar geworden. En dan het zout van het evangelie erin, gemeente. Ja, gedoseerd, begrijpt u? Zout strooien, niet met 2 kilo tegelijk over het eten. Dat kan ook te veel zijn, nietwaar? Maar zoals het gaat als je aan het koken bent. Gedoseerd. Met wijsheid proberen momenten te zoeken om dat woord van God in het leven van je kinderen een plek te geven. En bidden of de geest van Christus het alstublieft, zoals die beloofd heeft, wil toepassen. En tenslotte, als er jongeren zijn, of misschien wel ouderen, mensen met een gezin of alleenstaanden die vanavond hun naam hebben horen noemen. Die hebben gezegd: dominee, ik ben mezelf 2 keer tegengekomen in 2 Koningen 2. Allereerst al toen ik naar die jongens keek die daarvan alles riepen. En vervolgens, en dat ging misschien nog wel een spaar dieper. Toen ging het niet alleen maar over mijn gedrag, maar toen ging het over de bron van alles. Bron van wanbedrijven. Dat ik mezelf ook moest herkennen in die waterput van Jericho. Is er nog wat aan te doen? Er is geen nood zo hoog. Of de Zoon van God weet er raad op. Geen bron zo vervuild. Geen leven zo onvruchtbaar. Of Hij weet er wat aan te doen. Nu, gemeente, laat dan ook deze prediking vanavond uitdrijven. Om tot God te gaan en Hem te belijden, Heren. Als het gaat over zegen en vloek, dan moet ik het eerlijk zeggen. Ik heb dat laatste verdiend met wat ik ben en met wat ik gedaan heb. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar nou vraag ik om een onverdiende zegen. Dan zegt de God van Elisa ook vanavond, gemeente. Grimmigheid is bij mij niet. Dan wil de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ons leven reinigen en vernieuwen. Amen.